Maar wel wil ik u even er nog aan herinneren dat we vorige keer geëindigd zijn met te spreken over dat merkwaardige woord bazar, wat in het Hebreeuws normaal vlees betekent, maar wat aan de andere kant, of eigenlijk gelijkertijd, de betekenis heeft van de blijde boodschap, of het brengen van de blijde boodschap, of de brenger van de blijde boodschap. Dat kan allemaal. Die betekenis hadden, we hebben de versen waarin het woord voorkwam gezien, en we dienen daaruit te concluderen dat al wat vlees is, al wat gestalte krijgt, al wat zienlijk is, dat dat een boodschap in zich bergt. We hebben die verzen vorige keer besproken. We hebben gezien hoe die verzen waar de term voorkwam uitdrukkelijk spraken over de Heer zelf. En dat het uitdrukkelijk ook verzen waren die voor een deel althans in het Nieuwe Testament werden aangehaald. En waarbij ze werden toegepast op Christus en op het evangelie. Op de brenger van de goede boodschap, de blijde boodschap. Op de brenger, op degene die vrede verkondigde. Aangehaald uit Nahum en uit Jesaja. Daar zijn we vorige keer mee geëindigd. En we zien dan dus dat dat hele begrip vlees in de Bijbel wel degelijk spreekt. Niet over vlees in het algemeen, niet over stoffelijke dingen in het algemeen. Hoewel het dat doet, maar het spreekt in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus. Die het woord is en die vlees geworden is. Maar dat staat pas in Johannes 1. En die onder ons gewoond heeft als de boodschap van God zelf. Zodat het later in Hebreeën 1, de eerste verse, kan worden aangehaald. En dan kan er heel gemakkelijk gezegd worden. God heeft eertijds weliswaar veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken. Door de profeten. Maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Die hij tot erfgenaam van het heelal gemaakt heeft. Die Zoon is namelijk dat vlees wat in Johannes 1 genoemd wordt. Namelijk het vlees geworden woord van God. Hij is de brenger van de blijde boodschap. En eigenlijk, hij is de blijde boodschap. Want via het Hebreeuws wordt het precies zo vertaald. Bazar, de brenger van de blijde boodschap, oftewel de blijde boodschapper, hè? Of de blijde boodschap zelf. Het is bekend uit de geschiedenis dat de mens moeite heeft om onderscheid te maken tussen een boodschap en de boodschapper. Het is bekend gegeven dat iemand die een slechte boodschap brengt, een droevige boodschap, de kans loopt daarbij het leven te verliezen, omdat men hem als boodschapper de boodschap kwalijk neemt. Men verwart de boodschap met de boodschapper. Dat is een bekende zaak. Wat eigenaardig is dat die verwarring een heel diepe achtergrond heeft, omdat de meest oorspronkelijke boodschap die je denken kunt, is de boodschap die van God afkomstig is, uiteraard. En daar is geen verschil tussen de boodschap en de boodschapper. Dus je ziet, het misverstand is natuurlijk een misverstand in de mens, onder de mensheid in het algemeen. Maar het laat zich eenvoudig verklaren als we zien dat in de meest diepzinnige betekenis van die begrippen er geen verschil bestaat tussen de boodschap en de boodschapper. Dat is namelijk Christus. Hij is het woord, hij is ook de inhoud van het woord. Hij is geopenbaard in het vlees, maar hij is ook de geest. Zijn genadig, dat 2 Korinthe 3, dat leert de letter dood. Maar de geest maakt levend, maar vergis u niet, de geest woont in de letter. En de geest kwam tot ons in het vlees. Vraag het maar aan Maria. Nou, als ze het wist, weet ik niet, maar het was in ieder geval gezegd. De Heilige Geest zal over u komen en het resultaat was dat uit haar vlees geboren werd. Maar toen later dat vlees verdween, althans zich terugtrok, of ten hemel voer, dat is waarschijnlijk het beste om te zeggen. Dan wordt het daarna gezegd dat we de Heer nog steeds kennen, maar weer als geest. Want de Heer is de geest. En waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Terwijl de letter dood, daar is geen vrijheid. Dat is in tegendeel een gevangenis, de dood. Maar waar de geest, waar de Heer is, daar is vrijheid. Hoewel de letter in zichzelf, of al op zich bedoel ik, hè, hoewel de letter op zich dood is en een gevangenis is en ook als gevangenis beschouwd moet worden, blijkt toch dat de inhoud van de letter vrijheid brengt. Want de inhoud van die letter, de inhoud van het woord, is inderdaad geest. En dat is inderdaad de opgewekte Christus, uiteraard. Nou, ik hoop dat we nou weer een beetje bijgepraat zijn. En daarmee kan ik dan nog even wat andere dingen aanhalen voor we wat systematischer door ons onderwerp heen gaan. Want zo systematisch doen we het nog eigenlijk niet. Een paar dingen wil ik namelijk noemen. In de eerste plaats het merkwaardige verschijnsel dat een van de meest gebruikte woorden in de Bijbel voor het woord of voor dat wat gesproken wordt, dat wat verteld wordt, dat is het woord sefer in het Hebreeuws. Wij kennen dat woord wel, het is een tamelijk bekend woord, omdat het woord gebruikt wordt feitelijk voor elk boek of voor elke boekrol. Ik zou het natuurlijk ook moeten schrijven. Schaefer. Het woord voor een boek. Maar tevens ook het woord voor de schrijver van een boek. Een woord wat vertaald wordt met vertellen. Vertellen, zei ik. Maar soms wordt het vertaald met tellen. Ja, ik kan geen volledige opsomming geven. Ik ben geen woordenboek. Dat is mijn taak niet. Ik probeer een indruk te geven van wat het woord voorstelt. Het is dus een boek of een boekrol. Het is de schrijver van een boek. Als zelfstandig naamwoord. Het is als werkwoord is het vertellen of verklaren. Iets meedelen. Een praatje maken. Zeven, allemaal hetzelfde woord. Of in plaats van vertellen zou het ook tellen kunnen zijn. Dat is eigenlijk toch hetzelfde. Maar dat is wat moeilijk om het zo uit te leggen. Maar in ieder geval vertellen of tellen. Of zelfs gewoon tonen, iets laten zien. En dat is strikt genomen ook wat een boek doet. Iets tonen, iets laten zien. Letters namelijk. Maar letters laten ook wat zien. Ik bedoel, hoe je dat ook bekijkt. Het gaat erom dat zeven, dat spreekt over dat wat medegedeeld wordt. Wij kennen het woord in het Nederlands ook, alleen spreken wij het uit als cijfer. Maar het is volstrekt hetzelfde woord. Cijfer. Wij hebben onderscheid gemaakt tussen cijfers en letters. Maar eigenlijk kan het woord cijfer, zou het woord cijfer ook moeten toegepast worden op letters, omdat er oorspronkelijk helemaal geen verschil bestaat tussen letters en cijfers. We hebben kunstmatig verschil gemaakt en we hebben een bepaalde groep tekens, die hebben wij aangenomen en daar schrijven wij onze woorden mee, daar spellen wij onze woorden mee en dat noemen we dan letters. En zodra we tekens nodig hebben om getallen weer te geven, hebben we een andere set tekens ons eigen gemaakt op een tamelijk inconsequente wijze. En wij noemen dat cijfers om een of andere reden die mij ook ontgaan is. Want letters en cijfers zijn gewoon tekens waarmee bepaalde waarden worden weergegeven. Of dat nou waarden zijn die we weergeven in woorden of in kwantiteiten, dus in getallen, dat doet eigenlijk helemaal niks ter zake. We zullen ook zien, maar dat hoef ik niet eens apart te vertellen. U zult dat vanzelf merken, dat pikt u zo op. We zullen namelijk zien dat letters en cijfers in het Hebreeuws en in het Grieks tot op zekere hoogte ook volstrekt hetzelfde is. Dezelfde tekens worden gebruikt voor letters als ook voor cijfers. Dat is niet een bijzonderheid. Bij ons is het een bijzonderheid dat we een verschillende set tekens hebben. Oorspronkelijk is dat helemaal vreemd. Het eigenaardige is ook, de letters die wij gebruiken, waarmee wij schrijven, dat noemen ze geloof ik Latijnse letters, als ik het goed begrepen heb. De letters die gebruikt werden in het Latijn, dus door de Romeinen, en zo zijn die tekens tot ons gekomen. Terwijl de cijfers die wij gebruiken, zijn feitelijk Arabisch. Wij gebruiken Arabische cijfers. Als je ooit Arabisch schrift hebt gezien, dan herken je daar meteen onze cijfers ook in, allemaal met van die krulletjes, of naar boven krulletjes, of naar beneden krulletjes. En onze cijfers zien er inderdaad zo uit. Het zijn Arabische cijfers die wij gebruiken, en het zijn Latijnse letters. Waarom dat zo gekomen is, weet ik niet. Waarschijnlijk heeft het te maken met het verschijnsel dat de Latijnse cijfers nogal lastig waren. Die kennen wij echt nog. Dat zijn namelijk de zogenaamde Romeinse cijfers. Dat is Latijn, dat maakt niks uit. Dat is volstrekt hetzelfde. Latijn was immers de taal van het Romeinse Rijk. En die Latijnse of Romeinse cijfers gebruikte men vroeger algemeen. Ook in West-Europa. Tegenwoordig niet meer, omdat er zo lastig mee te rekenen valt. Dat is het hele verhaal eigenlijk. Je kunt ze niet onder elkaar zetten en optellen, want je krijgt een volkomen vreemde reeksen. Dus het is verschrikkelijk onhandig spul, maar het werd vroeger wel altijd zo gebruikt. Maar goed, men heeft het om praktische redenen afgeschaft en vervangen, dus door een Semitisch systeem, Arabisch systeem. Dat is Semitisch eigenlijk. Op een paar plaatsen, nou, dat vind ik altijd leuk. Op oude gebouwen zie je natuurlijk die Romeinse cijfers nog. Dat is vanzelfsprekend. Het is mij opgevallen dat je op televisieproducties zie je ook altijd Romeinse cijfers voor het jaartal. Ze hopen namelijk dat wij zo gauw niet zien wat voor jaartal het is. Want je kunt het maar zo niet lezen. Je moet het uitrekenen, dat weet u. Hè? Met een L en een D en een M en een I en een V. Wat was er nog meer? Dus als je die Romeinse cijfers ziet, moet je ze altijd uitrekenen. En let u maar eens op in de aftiteling van een televisiestuk of een documentaire, juist, mooi zo. Frans, hè. Maar dan zie je aan het eind altijd, bij de aftiteling zie je altijd een jaartal. Dat moet erbij staan vanwege het auteursrecht. Dat de wet op het auteursrecht vereist dat. Dan moet er zo'n C'tje staan met een kringetje eromheen en een jaartal. Van wanneer het gemaakt is. En wanneer het geregistreerd is. Maar dan doen ze het in Romeinse cijfers, zodat wij niet zien dat bepaalde televisieseries stammen uit 1950. Dan wel 1970. Ik heb er vandaag nog een gezien van 1950. Enzovoorts. En dat, dus het wordt nog wel gebruikt, Latijn, maar in het algemeen niet meer. Nou, dat was even terzijde. Maar letters en cijfers zijn dus inderdaad feitelijk gelijk. Dus ons woord cijfer, dat is een woord wat eigenlijk ook gewoon letter zou moeten betekenen. Het zou moeten staan voor alles wat geschreven wordt. Of dat nou tekst is, of dat dat nou getallen zijn. Dat maakt feitelijk niks uit. Ik hoop dat u dat woord onthoudt. Het is een heel interessant woord overigens. Nou, ik zal u het rijtje besparen, maar ik heb ze nageteld, u moet het maar van me aannemen. Het woord en zijn varianten, sefer en de verschillende vertalingen, komt, al, als je het mij vraagt, 358 keer voor in de Bijbel. En dat is op zich, maar dat moet wel goed zijn, denk ik dan. Dat mag ik niet denken, maar dat moet wel goed zijn, die telling, 358, want ik had het zelf kunnen bedenken namelijk. Dat moet toch goed zijn, hè? Of niet? Kijk, zo'n telling, ik steek er nooit mijn hand voor in het vuur, laat ik u dat erbij vertellen. Sommige woorden, dat is duidelijk genoeg, maar als het grotere aantallen worden, dan blijkt dat een heel moeilijke zaak te zijn. Ik moet het altijd met een slag om de arm zeggen, maar voor zover ik weet, komt het woord 358 keer voor. En dat had ik zelf kunnen bedenken, om reden dat het namelijk volledig overeenkomt met wat we vorige keer hebben staan te vertellen. En vanavond herhaald hebben over bazar, over het woord dat vlees wordt en dat blijkt dan Christus te zijn. Want wat iedereen die een klein beetje van getallen in de Bijbel zou moeten weten, is dat 358 staat voor de Messias. Dat, daar struikel ik ook zomaar weer in, maar laat ik het zo zeggen. Het komt 358 keer voor en 358 is een getal ter aanduiding van de Messias, om de eenvoudige reden dat het Hebreeuwse Mashiach, Messias, geschreven wordt, daar moet ik altijd bij spieken, met een M, dat is een 40. Want een M, dat is dan een letter, maar ik heb u gezegd, daar is geen verschil tussen. Dat leg ik alleen vanavond maar even uit en dan nooit meer, hè? Dan moet u dat maar zo overnemen. Dus een M, dat is een 40. Een Shin, dat is één letter, dat is een 300. Dan meen ik dat er nou nog komt een J, ja inderdaad. Dat is een J en die staat voor een 10. En die G hier aan het eind staat voor een 8. En als je die losse getallen nou netjes bij elkaar optelt, dan kom je aan 358. Zodat de Messias 358 weegt. Dat is ongeveer de gedachte. Heeft een waarde, een getalswaarde van 358. Dat wil niet zeggen dat er niet andere getallen verbonden zijn met de Messias. Want als het er nou helemaal over gaat, hebben alle getallen ermee te maken. Maar dit begrip Messias in de betekenis van de gezalfde, en daarom ter aanduiding van de uiteindelijke erfgenaam en zoon van God, de koning en hoge priester, de gezalfde dus, op wie de geest des Heeren is, want daar is de zalfolie een beeld van, dat wordt zo aangeduid in de tekst van de Bijbel, en brengt dan een getalswaarde met zich mee van 358. En het aardige is nou dat de getalswaarde van Mashiach en de getalswaarde van Sefer, en het aantal keren dat Sefer voorkomt, dat komt met elkaar overeen. Daar gaat het nou om. Zodat er verband ligt tussen deze beide begrippen. Dat er verband er is, dat ligt zeer voor de hand, want dat weten we natuurlijk al lang. De Bijbel, het boek, Sefer dus, het boek der boeken, dat spreekt over niks anders dan over de Messias. Dus dat er op een of andere wijze verband tussen is, ook op deze manier, dat mag ons helemaal niet verbazen. Maar het is goed om het te weten, zodat u zich elke keer als u dat boek neemt, realiseert, dit is een boek, dat heet Sefer, en het spreekt dus over
het woord Messias.
Over de Messias, ja. 358. Een getal wat u zo moet onthouden. Over die getallen zelf, die onderscheidende getallen, daar hebben we het later nog wel eens over. We beginnen bij 1, dus we zijn over een jaar of wat wel aan 358 toe. Dus dat moet u maar even te goed houden. Dat komt dan vanzelf wel. Maar het is goed om dit verband in die woorden te weten. Bazar sprak over vlees. en spreekt over Christus. En Sefer spreekt over een boek, dat is ook vlees eigenlijk, is ook lettertjes, en het spreekt over Christus. Als u een versie in handen zou krijgen, een Hebreeuwse versie van het Nieuwe Testament, een Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament, zult u zien dat het Nieuwe Testament begint met dit woord, Sefer. Sefer Toldot Jehoshua Mashiach. Dat wil zeggen, het boek des geslachts van Jezus Christus. Heel aardig, omdat dat begrip Sefer Toldot is eigenlijk een begrip wat komt uit het boek Genesis, het boek des geslachts of het boek der geschiedenis of hoe dat maar heten mag. Maar het Nieuwe Testament opent op een gelijksoortige wijze eigenlijk als het Oude Testament, noemt een boek en noemt geschiedenis, maar zegt meteen in het eerste paar woorden, dit is het boek des geslachts of de boek van de wording van Jezus de Messias, Jehoshua Mashiach. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Nou, daar gaat het maar om. Het boek is altijd boek des geslachts van Jezus Christus. Dat blijft in het boek dus altijd zo. Ja, ik ben een beetje aan het zoeken van wat zal ik nou het eerst eens vertellen. Want het is een beetje moeilijk om lijn in het onderwerp te krijgen. Daar heb ik me van tevoren al voor verexcuseerd. Maar dat blijft altijd zo. Laat ik gewoon vanavond nou eens beginnen met de bijzonderheden van de getallen zelf. Dan begin ik dus bij een 1 en bij een A, want dat is hetzelfde. Hè? In principe is nog niks aan de hand. Hè? Het eerste eigenaardigheid daarvan, want dan begin ik te schrijven in gedachten, is de eerste eigenaardigheid daarvan, dat als ik zou beginnen te schrijven, dan begin ik dus aan deze kant. Nou, u weet, ik ben slecht in Hebreeuws. Maar, ik schrijf dat niet vloeiend op. Maar in ieder geval, als je in Hebreeuws schrijft, begin je aan de rechterkant te schrijven. Naar links. Dus als je 1 zou willen opschrijven, dan moest ik eigenlijk rechtsbovenaan beginnen. En dat is wat onlogisch voor wat wij gewend zijn, want wij zijn gewend van links naar rechts te schrijven. Eerste eigenaardigheid dus van het woord die wij tegenkomen. De tweede eigenaardigheid is dat wij vergeefs zoeken naar een lijn om de letters op te zetten, want ze staan niet op een lijn. De Hebreeuwse letters staan niet op een lijn. Ze staan toch wel achter elkaar, denkt u dan? Jazeker, maar ze staan niet op een lijn. Ze hangen aan een lijn. Een denkbeeldige weliswaar, maar niettemin is dat zo. Daardoor ontstaat in onze Nederlandse schrijfwijze de eigenaardigheid dat sommige letters onder de lijn uitzakken. Dat klopt ook niet. Letters horen niet op een lijn te staan, ze horen aan de lijn te hangen. Dat wil zeggen, letters komen niet van onderaf en worden opgebouwd naar boven toe. U zou eigenlijk moeten zeggen, ja, dat is logisch, zo moet het ook niet. Want waar komt het woord vandaan? Van boven uiteraard, dus hoort het niet op een lijn te staan, maar het hoort onderaan de lijn te hangen, naar beneden toe. En sommige letters zijn dan ook zo dat ze inderdaad niet het horizontale vlak, de onderste lijn bereiken, zal ik maar zeggen. Ze blijven namelijk ergens bovenin hangen. Sommige letters worden helemaal zo geschreven. Kijk, neem eens maar even een letter, een race. Ik had natuurlijk daar moeten beginnen, maar ik doe het altijd fout natuurlijk. Hè? Bovendien is het veel te ver lopen hier vandaan. Maar deze letter hangt aan deze lijn hierboven. Dat is de gedachte. En dan heb je nog een andere letter, die lijkt hier een beetje op, maar is een maat kleiner. Die loopt zo. Die blijft dus inderdaad daarboven hangen. Dat is maar een kort streepje in vergelijking tot deze race. Hij is maar kort, maar naar beneden haalt hij het dus ook inderdaad. Hij blijft daar bovenaan ergens zitten. Hij komt niet op de grond. Om zo te zeggen. Daaruit zou je onmiddellijk moeten afleiden dat inderdaad de letters geschreven worden niet op een horizontale lijn, maar ze hangen aan een horizontale lijn. Dat wil zeggen, alle letters komen van boven, het woord komt namelijk per definitie van boven. Je begint ze ook allemaal zo te schrijven, bovenaan, en dan naar beneden toe. Ja, er zijn even de andere letters en er zijn een paar letters die wat moeilijk doen daarbij. Maar niettemin blijft dat het principe. Ze worden sowieso van boven naar beneden geschreven. En bovendien van rechts naar links. En dat is onlogisch, ik weet het. Want wij zijn het precies andersom gewend. Wij schrijven van links naar rechts en op de lijn. Tenminste, dat moest ik van de juffrouw. En dat heeft me nooit erg goed meegezeten om dat voor elkaar te krijgen. Maar goed, dat even terzijde. Het is dus precies andersom dan wij gewend zijn. Nu is het wel moeilijk om daar een algemene term over te praten, want er zijn natuurlijk toch heel wat volkeren die net als het Hebreeuws van rechts naar links schrijven en inderdaad hangend aan de lijn. Arabisch doet het ook, de Semitische talen in het algemeen doen dat. Maar het is maar een kleine groep van talen. Het is echt tamelijk ongebruikelijk. De zogenaamde beschaafde wereld schrijft inderdaad van links naar rechts en in ieder geval op de horizontale lijn, hetgeen dus precies verkeerd is, maar hetgeen wel volledig overeenkomt met hun eigen filosofie, met hun eigen manier van denken en redeneren. Immers, de gedachte is altijd dat de dingen opgebouwd worden vanuit de aarde, dat wil zeggen van beneden naar boven, ze worden gebouwd omhoog. Denkt u maar aan de torenbouw van Babel, daar vind ik altijd nog een aardig voorbeeld ervan. Moet vooral hoog worden. Maar in ieder geval vanuit het horizontale vlak omhoog wordt de hemel bestormd, wordt ontwikkeling gemaakt, men moet bepaalde hoogten bereiken en dat komt in het schrift tot uitdrukking. En verder is het zo dat wij schrijven van links naar rechts en dat is dus inderdaad helemaal verkeerd, want als er dan een ontwikkeling bestaat, door de tijd heen zal ik maar zeggen, in de geschiedenis, in de tijdrekening, is het echt een ontwikkeling van rechts naar links. En eventueel, want het is hetzelfde dus, van oost naar west. Dat laat zich heel eenvoudig verklaren. Het zijn zo eenvoudige dingen dat ik ze onthouden kan, dus het valt er wel mee. Het oosten namelijk, in het Hebreeuws Kedem, hoe je dat spelt kan me helemaal niet schelen. Kedem, maar Kedem wordt niet alleen vertaald met oosten, maar ook met oorsprong. Je kunt het ook vertalen met voor, als voorzetsel dus. Het begin. Alle dingen worden verondersteld uit het oosten afkomstig te zijn. Niet alleen de wijzen kwamen dus uit het oosten. Maar alles komt uit het oosten, omdat het oosten per definitie, per Bijbelse definitie, de oorsprong is. Dat hoef je niet eens uit te leggen. In het Hebreeuws kun je het niet eens uitleggen. Het is namelijk hetzelfde woord. Nou, daar gaat het om. Je moet het vasthouden. En waar komt het woord vandaan? Makkelijk genoeg. Van de oorsprong uiteraard. Het is aan ons overgeleverd. Het woord brengt ons een boodschap uit het verleden. Een boodschap van God zelf, de schepper, die zelf aan de oorsprong der dingen staat, uiteraard, en die zijn woord tot ons zet. Dus het woord komt of van boven naar beneden, of het woord komt van rechts naar links, namelijk van oost naar west. Waar er nog bij komt, dat zelfs in onze taal herkenbaar is dat rechts inderdaad recht is. Dat wil zeggen, dat is goed, dat is een positieve gedachte. Is rechts is recht en betekent dus inderdaad dat het in orde is. En links, laat de S maar weer weg, dat betekent link. En als het link is, dan is het dus niet in orde. Dat wat link is, is in principe misdadig en vandaar afgeleid, daarvan afgeleid ook gevaarlijk. Link betekent in het Nederlands ook gevaarlijk, maar dat betekent eigenlijk misdadig. Maar het is hetzelfde als krom. Rechts is namelijk recht en link is per definitie dat wat verdraaid is, dat wat krom geworden is. Of zullen we zeggen dat wat door elkaar gegooid is, dan zijn we meteen terecht bij degene die alles door elkaar gooit. Dat is namelijk diabolos, de duivel dus, de tegenstander. God is recht en daarmee rechts. Ik weet niet uit mijn hoofd waar het staat, maar ergens in de dichterlijke boeken, meen ik, wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat de geest van de wijze zich richt op rechts en dat de dwaze zoekt de dingen die links zijn. Het is maar goed dat ze ons in Den Haag even niet horen.
Hè? Niet zo bekeren
daar. Ja, daar ook? Amen. Goed zo. Nou ja, in ieder geval, het betekent dat de dingen die recht zijn, zijn de dingen die bij de Heer zijn. Daar gaat het om. En het is tegelijkertijd dat wat hoog is. Het is trouwens makkelijk te zien dat er verwantschap is tussen rechts en hoog. Want als je inderdaad vanuit het oosten zo over de kaart of de landkaart komt, zou ik maar zeggen, ligt dat wat we hoog zouden noemen, ligt inderdaad rechts. Dus rechts en hoog, dat hoort inderdaad bij elkaar. En zuid en links hoort bij elkaar. En als je dat weet, dan besef je meteen hoe de weg van de wereld feitelijk in elkaar zit. Die gaat van rechts naar links. Dat wil zeggen, gaat van God af, het gaat van God uit, maar het gaat tegelijkertijd dus van God af. Want dat het van God uitgaat is een positieve gedachte, maar dat het van God afgaat is een negatieve gedachte. En inderdaad, want het komt van boven en inderdaad, het valt naar beneden. Dus de wet van de zwaartekracht noemen wij dat, waarbij het woord zwaartekracht niet al te letterlijk moet nemen. Maar het is de wet van de gravitatie, zal ik maar zeggen. Het komt van omhoog en als je het loslaat, dan valt het inderdaad naar beneden. En zo gaat het met deze schepping. Die valt namelijk naar beneden, namelijk naar het zuiden. Feitelijk en dus naar de dood, want in het zuiden ligt de dood. Ja, dat is wat ik wel eens genoemd heb, het zuidenkruis. Kruis is per definitie het zuiden en het noord. Noord is per definitie de kroon. Noord de kroon. De gedachte is dus dat de hele geschiedenis, maar ook het leven van de mens, maar ook het hele bestaan van de schepping, binnen zo'n kader van vier punten gebracht kan worden. Namelijk noord, oost, ik begin verkeerd natuurlijk, hè. En dan zuid en west. En de gedachte is dan dat het leven of de schepping of de mens of wat dan ook, of het woord, zijn oorsprong vindt. Inderdaad, in dat wat oorsprong heet, het oosten. Hij is dus onderweg naar het westen. Alleen de vraag is nou langs welke weg hij gaat. Want die rechte lijn die bestaat niet, hè? Dat weet u. Hè? Hier niet. In deze wereld bestaat die rechte lijn niet. Het is moeilijk om het uit te leggen, maar vooruit maar. Ik heb vroeger nog eens wat wiskundeles gehad en daar hebben ze mij keurig verteld dat een rechte lijn, we moesten leren wat een rechte lijn was en daarna werd ons verteld dat het ding niet bestond. Zodat wij een heleboel geleerd hebben over dingen die niet bestaan. Maar goed, laat maar zitten. De rechte lijn bestaat niet, dat wil zeggen er is of een afwijking naar het noorden of er is een afwijking naar het zuiden. En het leven van een mens beweegt zich tussen die spanningsvelden in. Hij gaat tussen die Noord- en die Zuidpool door. Want soms wordt hij door het Noord aangetrokken, soms wordt hij door Zuid aangetrokken. Dat wil zeggen, door Noord wil zeggen dat het hem goed gaat. Hij wordt verhoogd dan, hè? Gaat hem goed in zijn leven. En de richting Zuiden is uiteraard die van de vernedering en die van de dood. En de mensenleven, maar ook de geschiedenis van de schepping, maar ook vooral de geschiedenis van de Heer Jezus speelt zich daartussen af. Eigenaardig is dat je deze dingen natuurlijk in de eerste plaats zou moeten toepassen op de Heer zelf. Nou, dan wordt het weer wiskundig. Je zou het moeten toepassen op de Heer zelf. En dan blijkt dat de ideale weg, ik hoop dat er een paar mensen zijn in de zaal die wat verstand hebben van het spul. De ideale weg gaat namelijk volgens de Bijbel zo. Namelijk door de vernedering, terug omhoog en dan de verhoging. En dan uiteindelijk het westen. En wat ik nou getekend heb, of heb geprobeerd te tekenen, dat heet een sinus. Had iemand dat geraden? Kijk eens, wat kan ik goed tekenen? Hè? Nou ja, maar dat is een ideale golfvorm namelijk. Het is moeilijk, ik waag me er niet aan om je uit te leggen wat dat voor een ding is. Maar in ieder geval is het zo dat deze golfvorm van de sinus wordt beschouwd als de ideale golfvorm. Hij gaat negatief, hij gaat positief, maar het gemiddelde is nul, helemaal niks. Dat wil zeggen, gemiddeld is de lijn recht, eigenlijk. De gemiddelde is er weliswaar niet, maar als je een wisselspanning zo zou meten, als je een wisselspanning meet, die ziet er ook ongeveer zo uit, als je ideaal is tenminste, dan ziet hij er zo uit. En als je dan meet hoeveel gelijkspanning erin zit, als het goed is, meet je niks. Dat mag niks zijn, het moet namelijk nul zijn. Niks positief, niks negatief, maar inderdaad alleen de heen en weer gaande beweging. En gemiddeld is die heen en weer gaande beweging nul. Als het anders is, dan blijkt dat die golfvorm niet is zoals die zou moeten zijn. Maar het moet duidelijk zijn dat deze tekening als zodanig, dat de beweging naar het zuiden, de omweg via het zuiden, via de vernedering, later gecompenseerd wordt door de beweging naar het noorden. Oftewel, het lijden van de tegenwoordige tijd,
weet niet of tegen
de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Beter had ik kunnen zeggen, zo wij met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijk worden. Dat is het principe. En uiteindelijk kom je zo toch dus van de oorsprong naar de uiteindelijke bestemming. Dat is de gang van de geschiedenis. Een heleboel mee aan de hand. Ik heb trouwens net gezegd, een rechte lijn bestaat niet. Ik heb ook laten wijsmaken dat de ideale sinus ook niet bestaat. Maar goed, dat is om het moeilijk te maken. Maar het zijn ideale lijnen, idealen, vormen, idealen, structuren. Ja, elektrisch. Oh, in die zin, ja, dat is zeker waar. Zeker waar. Die gaat ook heen en weer, ja. De heen en weer gaande beweging die vinden we in ieder geval terug in elektriciteit. Maar ook in magnetisme enzovoorts. Maar het hangt in ieder geval met elkaar samen. En daar is ook een heleboel over te zeggen. Maar ik heb al zoveel gepraat over geluid en over muziek. Maar het moet duidelijk zijn dat zo'n trilling, zo'n sinusvormige trilling, inderdaad ook voorkomt als geluid. Niet alleen als elektriciteit, maar ook geluid. Ook het woord bestaat uit trillingen. En ik heb het echt niet voor je uitgezocht en ik wist het ook vroeger niet. Maar ik heb altijd geweten, er was maar één soort elektronisch orgel wat ik echt mooi vond. De rest hoefde van mij niet, die kunnen ze van mij allemaal cadeau krijgen. Dus één orgel wat ik echt mooi vind en dat was een Hammond. En ik weet nu waarom. Ik wist toen ook, maar ik kon het niet verklaren. Want het is namelijk zo dat zo'n ouderwetse Hammond, zoals één in het centrum staat bij ons. Hè, zo'n ouderwetse Hammond die wekt namelijk tonen op, klanken op, die deze sinusvorm het dichtst benaderen. Gewone elektronische orgels doen dat gewoonlijk niet. Tegenwoordig komt men trouwens wel dicht in de buurt. Maar vroeger in ieder geval niet. En de enige orgels die dat geluid konden voorbrengen, dat waren Hammonds. En het is een geluid waarvan men weet, dat is het ideale geluid. Een sinusgolfvorm. Maar hij bestaat niet. Hij bestaat in de natuur ook niet werkelijk. Er zijn altijd afwijkingen van enzovoorts. En ja, je moet er oor voor hebben, je moet het horen. Maar als je zo'n ding één keer kent, dan hoor je hem overal uit. Dan zeg je altijd meteen, hé, dat is een Hammond. Hoor ik meteen. Dat is een sinusorgel, zegt men dan in vaktermen. Want er zijn ook anderen die dat gemaakt hebben. Maar het principe blijft weer, er wordt op kunstmatige wijze in dit geval deze golfvorm opgewekt. En dat is de meest ideale vorm die er bestaat. Maar wat we vinden, meer in het algemeen, is dat alle verschijnselen in de natuur, in de hele schepping, kunnen zo voorgesteld worden. Als een verzameling trillingen, zal ik maar zeggen. Ik ben blij dat ik er niet te veel van af weet, anders zou ik u het veel te ver proberen uit te leggen. Maar ook alle materie wordt geacht kracht te zijn, maar die krachten drukken zich allemaal uit. Zo, als golfbewegingen in de tijd. Dat is het ook feitelijk. Het hele principe, het hele beginsel, grondbeginsel van het bestaan van deze ook zienbare, zienlijke en tastbare wereld, wordt zo uitgedrukt, namelijk in tijd en beweging. Ja, het is dood en opstaan die natuurlijk. Hè. Het is eerst sterven naar het zuiden en dan opstaan naar het noorden. Dit is ook de beweging die een punt in een cirkel maakt als die cirkel als wiel voortrolt. Heb je dat? Als je een...
Geel.
Ja, daar was ik naar onderweg. Als je een cirkel hebt, één zo'n punt van die cirkel. Bijvoorbeeld, nee, ik zal het anders zeggen. Het wiel van de fiets, want de fiets is altijd een dankbaar onderwerp als voorbeeld, als illustratie. Het wiel van de fiets, neem je het ventiel, hè, zet je op de grond. En dan rol je het wiel één slag verder. De beweging de lijn die het ventiel dan beschrijft, is inderdaad die van de sinus. Dat is de gedachte. Dus het heeft inderdaad met dood en opstanding te maken. Want het rollen van het wiel is inderdaad Gilgal. Hebreeuws dus weer. Want Gilgal wordt vertaald met rollen of met wiel, als een zelfstandig naamwoord is. Of iets ronds in het algemeen. Maar het wordt net zo goed opgevat als wedergeboorte. En soms vertaald met reïncarnatie ten onrechte. Maar het hele begrip wedergeboorte, dat zit dus in Gilgal. Maar dat is inderdaad het rollen van een wiel. Maar die rolbeweging van een wiel bergt in zich deze sinus. En om het nou maar te verklaren, het geheim van zo'n Hammondorgel was dan ook inderdaad dat men niet op elektronische wijze zo'n geluid opwekte, want dat lukte niet. Maar in plaats daarvan had men wielen die men liet rollen. Daar zit een hele moet je bij ons maar eens komen luisteren bij het orgel. Als je dichtbij komt, hoor je de motor lopen. Het is een hele toestand om het ding te starten. Daar draaien namelijk, weet ik hoeveel toonwielen in. Want via die wiel, die draaiende beweging van die van gewoon mechanische wielen, is het veel makkelijker om aan zo'n sinusgolf te komen dan via de elektronica. Zo was het tenminste altijd. De elektronica is wat verder gevorderd, dus nou doet men het wel anders. Maar kenners blijven nog zweren bij het oude toonwielenorgel, want men vindt dat geluid beter. En ik vind dat ook. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het eigenaardige is dat het samenhangt. Zodat je ziet, die hele beweging van oost naar west, die oorspronkelijke rechte lijn, heeft van alles te maken met het rollen door de tijd, met het wiel, met het begrip dood en opstanding enzovoort. En met lijden en verheerlijking. Daar gaat het om. Men beweegt zich daartussen. Vanuit de oorsprong, vanuit het oosten naar het westen. En in het westen ligt dan de bestemming. Als alles goed gaat.
De zon niet.
Oh ja, als je daarin bezig houdt, dan blijken overal waar gedraaid wordt, ontstaan deze sinusgolven. Sinusbewegingen, ja. Ja. Ik heb thuis nog, dat is helemaal dwaas natuurlijk, maar ik heb thuis nog een groot vel papier liggen waarop mijn grootvader, niet van vaders, maar dit keer van moederszijde, de baan van de zon had uitgezet. En niet de baan van de aarde en de baan van de maan. En dan de plaats aangegeven om het uur of zoiets. Hè? Of om de dag van waar die plaats dan staat. Er ontstaat inderdaad zo'n keurige golfbeweging. Nou, goed. Laat maar weer zitten. Maar het gaat erom dat die bewegingen, die vind je namelijk de hele schepping door. In het groot zien we ze in het zogenaamde heelal. Wij zien ze daar in het groot, maar ik heb u al wel eens eerder verteld. Wij zien ze daar vooral in het groot, omdat wij de dingen nou eenmaal vergroot zien door de afbuiging van het licht. Zo groot zijn ze daar ook niet. We zien ze daar wel veel te groot eigenlijk. Abnormaal groot, maar niettemin, we zien ze daar. Maar het principe geldt net zo in de kleine dingen. Dat wil zeggen, alle materie, alle studie van de materie brengt de dingen terug tot begrippen van tijd en beweging. Dat wil zeggen, alles is eigenlijk trilling. Trilling van wat? Is mijn vraag altijd geweest. Daar heb ik nog nooit een antwoord op gekregen. Wat trilt er dan eigenlijk? Maar dat zegt men niet. Of ik heb het niet begrepen. Misschien hebben ze het me wel gezegd, maar heb ik het niet begrepen. Maar in ieder geval, alle dingen zijn terug te brengen tot trillingen. Vandaar dat materie eigenlijk gewoon kracht is. Dat zegt men ook, hè? Stof is eigenlijk gewoon kracht. Bekend is het, als je maar een microscoop zou gebruiken die sterk genoeg is, zou je, als je in zo'n krijtje onder een microscoop is, zou je uiteindelijk helemaal niks meer zien. Ja, hier en daar een deeltje is de gedachte dan, theoretisch, en daartussen allemaal gaten alleen maar, allemaal open ruimte. Want het is eigenlijk niks. En die deeltjes, die zie je eigenlijk ook niet, maar dat is nog moeilijker om het uit te leggen. Die ziet men alleen omdat men veronderstelt dat ze er zijn. En omdat men veronderstelt dat ze er zijn, heeft men een methode ontwikkeld om ze zichtbaar te maken, en daarom worden ze zichtbaar. Maar dat zit hem in de methodiek, want in werkelijkheid zijn ze er niet eens. Nee. Dat is heel eenvoudig. Als je een elektronenmicroscoop gebruikt, wat zie je dan? Kindkunde waarschijnlijk. Wat zie je dan? Elektronen natuurlijk. Of wat er vandoor moet gaan. Maar wat zie je in die elektronenmicroscoop? Een krijtje? Of een stukje krijt of hout of wat dan ook maar wat je eronder legt? Wel, nee, elektronen. En die worden omgezet in een beeld en dat zie je dan. Op je schermpje of hoe dan ook maar. Maar in wezen zijn het elektronen, dat is het oude verhaal. Dat wat je denkt dat er is, dat kun je inderdaad zo maken dat je dat ook inderdaad ziet. Maar daarom is het er nog niet. Wat zie je met je oog? Krijtje? Helemaal niet. Licht zie je, alleen licht. Krijtje niet, dat heb ik hier in de hand. Maar wat je ziet, is niet het krijtje, wat je ziet is licht. Nou, dat bedoel ik nou maar. Wat er werkelijk aan materie bestaat, dat is hoogst twijfelachtig. Eigenlijk niks, want wat er bestaat is alleen trilling. Zoveel maal per, weet je veel, per nanoseconde dan, of iets dergelijks. Maar in ieder geval trillingen. Kracht dus eigenlijk. Maar wat er nou precies trilt, is me ontgaan. Ik geloof niks. Het is alleen maar beweging. Dat wil zeggen dat die lui die altijd gezegd hebben, de materie, de stoffelijke dingen zijn eigenlijk alleen maar een idee, bestaan al eigenlijk alleen maar in onze gedachten, is er maar een rekenmodel wat wij ons gemaakt hebben. Die lui hebben altijd gelijk gehad, zo zit het ook natuurlijk. Maar dat zegt de Bijbel ook, alleen op veel minder technische manier nog dan ik het nu al doe. Maar ik doe het ook niet erg technisch natuurlijk hoor. Met opzet ook niet, hè. Maar zo zit het nou eenmaal. De Bijbel spreekt over de zienlijke dingen als vergankelijke dingen. Of als dingen die samengeperst zijn. Die eigenlijk heel veel ruimer zijn. Die je eigenlijk veel geestelijker zou moeten voorstellen. Maar die in deze wereld gevangen zijn. En samengedrukt tot de dingen die wij kennen. Ze zijn veel te koud, alles is hard, alles is, je loopt er tegenaan en het stoort je, je kunt er in gevangen zitten. Nou, dat is de zienlijke wereld, maar zo hoort het niet te zijn, want in werkelijkheid is die zienlijke wereld toch echt alleen maar kracht. Het gaat alleen maar om krachten die met elkaar spelen en die krachten drukken zich uit in beweging, anders zou er geen kracht zijn immers. Kracht wordt omgezet in beweging en beweging is trillingen per seconde. Maar zo'n trilling, één zo'n cyclus van zo'n trilling, dat is meest ideaal voor de visie van die sinus, maar die geeft precies aan het hele bestaan van de schepping, de hele weg van de mens, of beter de weg van God zelf of van Christus, namelijk door de vernedering naar omhoog. Ja. Het enige wat je nog kunt afvragen, toch, ik wil hier bij die nullijn, dat moeten we beginnen en niet hier bovenaan. Dat zou ook gekund hebben. Maar goed, daar gaan we nou maar niet over discussiëren. Maar het gaat erom dat inderdaad die sinusgolfvorm dus inderdaad ook te maken heeft met de gang van de cirkel. Met het rollen van een wiel. Dat wil zeggen, het is een begin en het eind. Maar het begin en het eind komen wel weer bij elkaar. Dat wil zeggen, op een gegeven moment is die cyclus vervuld.
In de nieuwe schepping gaat toch die lijn door. Maar niet precies.
Nee, nee. Nee, dat is waar. Ik praat uitdrukkelijk over deze wereld waarin wij nu leven. Deze tweede, zal ik dan maar zeggen. Die middelste, hè. Vanaf Adam tot aan de jongste dag. Wat daar buiten ligt, dat is veel moeilijker om over te praten. Het gaat om de wereld zoals wij hem kennen en waarin wij leven. En wat daarvoor en daarna is, wat daarna is, drukt zich zeker niet in onze gedachten uit. En daar gaat het maar om. Wij kunnen ons dat niet duidelijk voorstellen. Zodat het slechts tot ons komt in de visioenen van openbaring. Dus in vergelijkingen eigenlijk. En we zouden ons daar dan ook bewust moeten zijn. Dat ook wanneer wij spreken over de wereld die toen was. Dat wil zeggen in die oerwereld van voor Genesis 1 vers 2 zal ik maar zeggen. Dat we daar ook slechts bij benadering over kunnen spreken. En verder niet een reële voorstelling van kunnen maken. En voor zover we dat wel doen, dienen we ons te realiseren. Dat wat wij een reële voorstelling noemen, dat is in werkelijkheid helemaal zo reëel niet. Want een reële voorstelling noemen wij iets wat tastbaar en begrijpelijk is. Iets wat valt in het kader beeldende kunst. Je kunt er een tekening of een foto van maken of een beeld van maken. Maar dat is nou net het minst reële wat er bestaat.
Amen.
Wij draaien de dingen om. Hè? Wij zeggen, geef me wel wat concreets, bijvoorbeeld concrete, hè? Neem maar beton, hè? In het Engels dan. Nee, geef me wat concreet. Beton, daar kan je tenminste lekker over struikelen of zoiets. Of je kan je eraan vertillen. Dat doen wij fijn, dat is makkelijk, dat kunnen we ons voorstellen. Zo lang, zo breed, zo hoog. En het weegt zoveel. En dat is het dan. En je moet oppassen dat je de voeten niet aan stoot. Nou, dat is het dan. Maar dat is het minst concrete wat er is eigenlijk. Want veel concreter zijn natuurlijk de onvergankelijke dingen. Maar wij zijn gehandicapt doordat wij ons geen goede voorstelling ervan kunnen maken. Zodat we ons wat meer moeten bewust zijn van deze geestelijke dingen. Nou, ik probeer terug te komen tot het verhaal. U begrijpt nu natuurlijk, hopelijk, waarom de dingen inderdaad van oost naar west gaan. Alles wat in de Bijbel van God komt, komt of van boven, dat kan, of vanuit het oosten. Eén van de twee, maar in de praktijk maakt dat weinig verschil. Komt van de oorsprong. Inderdaad, van de bliksem staat het ook. De bliksem, die komt van het oosten en gaat naar het westen. Wij weten dat de bliksem ook wel ergens anders vandaan komt. Maar in de Bijbel gaat hij vanuit het oosten naar het westen. Volgens Matteüs 24. Omdat hij in ieder geval in Matteüs 24 van God komt. De grote verdrukking namelijk. De bliksem is daar een beeld van de grote verdrukking. Van het spreken van God. Bliksem brengt in ieder geval geluid met zich mee. Dus het spreken van God. En dat vuur van de hemel spreekt over een oordeel wat God in elk geval brengt. En dat komt inderdaad van God. Mensen verwachten dikwijls op Bijbelse gronden allerlei rampen voor de toekomst. Maar vergis u niet, het zijn niet de rampen die de mensen zelf veroorzaken. Het zijn rampen die van God komen. Het zijn schalen van toorn die daarboven worden uitgegoten. Dus het komt of van de oorsprong weg, dat is God namelijk, of het komt van boven. Schalen van violen staat er dan, hè? Schalen worden omgekeerd enzovoorts. Als de water ooit nog eens in bloed veranderen, dan komt het heus niet omdat de mens zo slecht met de bloedraad weet of zoiets. Of dat de zeeën vervuilen omdat wij er niet netjes genoeg mee omspringen. Dat is maar onzin. Ja, zo is dat gewoon. En als ooit de hele wereld vergaat, volgens deze oude schepping, dus volgens 2 Petrus 3, om maar eens wat te noemen, de hele gehele aarde branden zal en versmelten, is dat heus niet omdat iemand onzorgvuldig met een atoombom is omgesprongen. Nee. Dat zou wel kunnen, maar dacht je nou echt dat God dat zou laten gebeuren? Die houdt de eer aan zichzelf en maakt er zelf een eind aan.
Hij maakt dood en hij maakt leven.
Precies. Dat wat hij gemaakt heeft, als het weg moet, dan zorgt hij ook zelf dat het weg moet en dat laat hij niet aan anderen over. Dat komt inderdaad dus van de oorsprong of van boven. Nou, zo is het met het schrift. Het verklaart waarom men dus inderdaad zo schrijft. Van rechts naar links. En wie het ooit omgekeerd heeft, dat weet ik niet, want van de geschiedenis ervan heb ik helemaal geen verstand. Maar we zouden moeten leren dat het eigenlijk andersom moet. Dan moeten we maar van rechts naar links en niet van links naar rechts. En van boven naar beneden. Want het gaat niet om wat de mens leert of te zeggen of te vertellen heeft. Dan zou je van links komen en netjes op de lijn schrijven. In onze dagen moesten wij zelf leren precies rechtop te schrijven. Ik geloof dat het nou niet meer hoeft, maar wij moesten ineens, mijn oudste zus nog niet geloof ik, maar ik al wel, we moesten precies rechtop schrijven. Zo'n mogelijkheid. In de hele wereld staat niks rechtop. Wij moesten wel rechtop schrijven. Ik heb dit argument toen tegen de juffrouw niet gebruikt, uiteraard. Maar achteraf vind ik het een aardig argument. Er staat niks rechtop. Maar goed. Het woord komt namelijk van God. Het is zijn boodschap naar de mens. De vraag is of de mens bereid is het aan te pakken. En wat de mens zelf te vertellen heeft, is van nul en geen waarde. Het blijkt dan ook dat al wat de mens te vertellen heeft, dat komt ook inderdaad van beneden. Het is bovendien erg link, maar goed, hè. Maar het komt ook inderdaad van beneden. Wat de mens te vertellen heeft, is altijd op grond van wat hij heeft waargenomen. Van wat hij gezien heeft. En de volgende gedachte bij mij is dan altijd, maar het is maar een klein deel van de een etmaal, is het maar licht, de andere helft is donker. Hij kan nooit meer dan de helft zien. Toch? Ja, goed, dat is niet kausaal geredeneerd, maar nogal filosofisch, maar niettemin, dat is toch zo? Een mens kan dat namelijk niet zien. Bovendien, de mens kan iets zien. Ik weet niet of je fotografeert, maar dat is ook een aardige bezigheid. Als je fotografeert, heb je te maken met scherptediepte. Dat wil zeggen, als het te dichtbij is, zie je het niet. En als het te ver af is, ook niet. En daartussenin heb je een gebied wat je redelijk scherp kunt krijgen. Als je je niet beweegt tenminste. Dan moet je zelf stilstaan en je hand stilhouden, een toestel stilhouden. Dan heb je een bepaald diepte, heb je scherp. Van hier tot daar. Dat is fotografie. Maar zo is het hele leven van de mens. Maar aangezien de mens zelf nooit stilstaat, maar altijd zelf in beweging is, krijg je dus hooguit een bepaald gedeelte een beetje scherp. Meer niet. Dat is het gunstigste geval. Dat is bij foto's ook zo, hoor. Als je ze maar ver genoeg vergroot, zul je zien dat er geen eens scherp is. Dat lukt namelijk niet. Er is altijd beweging. En anders moet je eens proberen via een sterrenkijker naar sterren te kijken. Er staat er iemand naast je die wil ook kijken, maar die heeft het koud, want het is altijd winter als je dat doet. De zomer zie je zo. Die staat er zo te stampen. Nou, dan zie je dus niks door die kijker. Als iemand naast je zo staat te stampen. Heb je dat wel eens gezien? Ik kan u niet allemaal uitnodigen tegelijk, maar ik geef u de verzekering. Die kijker die staat zo te trillen op zijn statief en u ziet misschien een ster, maar die zie je zo in beeld, zo als een mooi heen en weer gaande streep. Zo is dat nou eenmaal. Die waarneming is namelijk nooit scherp. Wat een mens dus doet, is de dingen om zich heen bezien, daarop zijn filosofie maken. Ja, zijn technische beschouwingen die baseert hij erop, maar daar heb ik het nog niet eens over. Daar heb ik het minste respect voor. Hoewel ik zelf eigenlijk technicus ben, hè? Maar goed, daar heb ik het minste respect voor. Maar hij baseert zijn filosofie, zijn levensbeschouwing op de dingen die hij ziet. Maar het feit is, hij ziet maar een klein deel scherp. Hij kan maar een klein deel van de dag van het licht is sowieso zien, omdat er anders helemaal geen licht is. En het deel wat hij dan theoretisch scherp zou zien, dat wordt nog bewogen omdat hij zelf niet stilstaat. Nou, ik weet niet wie dat zei, ooit was iemand die sprak Latijn, die zei alles stroomt. Maar wat dat in Latijn is, weet ik niet meer. Maar zo ongeveer ligt het dus wel, alles beweegt. Fotografen zijn die jongens die proberen de dingen stil te krijgen en te bewaren. Zijn rare lui, fotografen, let u daar maar eens op, zijn rare lui. Die willen dingen vasthouden terwijl er niks vast te houden is.
Hoe sterker je kijkers?
Kan eigenlijk niet.
Dus meer je stil moet houden.
Dat is ook zo, ja.
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 Dat doe ik sterker, dat is wel mooi. Dan zeg je, heb ik heel sterk.
Ja.
Maar een mooie man, maar
Dat
is ook zo, ja.
Dat is
ironisch. Je ziet dan, ik mag geen namen noemen, lijkt me niet zo verstandig nou, maar je kunt, dan zie je dus in van het warenhuis kun je dan een kijker kopen. En dan heb je kijkers die vergroten 7 maal. Dat is een goede, zo'n veldkijker, hè? Dat is een goede, zo'n binoculus, zo'n ding. Zo'n, nou, een verrekijker heet zoiets, ja. Biocular of zoiets. Nou goed, maar die kijkt met 2 ogen door zo'n ding. 7 maal, dat is mooi. Maar dan denk je, ja, maar ze hebben er ook een van 8 maal en zelfs een van 12 maal. Je koopt die van 12, want dan krijg je het veel dichterbij. Ja, dat moet je maar doen. U zult merken dat u ding niet stil kunt houden. Nee, want uw beweging, elke trilling van uw handen wordt ook vergroot. Dus u kunt het niet meer stilhouden. En het blijkt dat u veel meer licht nodig hebt om hetzelfde te kunnen zien. Want naarmate u sterker vergroot, krijgt u minder licht binnen. Zo zit het nou eenmaal. Wordt dus donkerder. Ja. Dus je moet een kijker hebben die je nog stil kan houden op een of andere wijze. En die nog licht sterk genoeg is ook, want anders gaat het niet. En dan praten we nog niet eens over sterrenkijkers. Want als je in Nederland een sterrenkijker hebt die 40 keer vergroot, dan zit je al aardig hoog in de boom, heet zoiets. Dat wil zeggen, dat is ongeveer wat je kunt doen. Maar als je nog verder wil vergroten, dat kost bijna niks meer hoor, eigenlijk. Je kunt wel een paar 100 keer vergroten, dat kost niks meer. Eigenlijk, 1 ander lensje erin. Zo'n klein lensje vooraan. 1 ander lensje erin. En dan kun je 100 keren vergroten, dat klopt, maar je ziet niks. Want er is geen licht genoeg. Dan blijft het gewoon donker. Ja. Zo zit het gewoon. Het gaat dus niet. Hoe meer je wil zien dus, hoe moeilijker het wordt om het waar te nemen. Theoretisch kan het, maar je moet de dingen inderdaad stilhouden. In verband met die kijken kan het ook. Je kunt er nog een fototoestel opzetten en dan urenlang de sluiter open laten staan enzovoorts. En dan krijg je misschien nog wat op je filmpje. Dat kan.
Hè?
Ja, ik was al bang dat iemand dat zou zeggen. Want dan krijg je inderdaad een streepje als je naar een ster kijkt. Maar dan moet er weer een klok bij om die kijker mee te laten draaien. Met, hè? Moet je een polaire opstelling hebben. Ja, inderdaad. Nou goed, laat maar zitten. Dat is allemaal om, ik hoop dat u in ieder geval begrijpt dat het dus moeilijk is om goed waar te nemen. Daar gaat het om. En wat moet die mens dan die waarneemt? We hebben het nou even over gehad hoe moeilijk het is. Hè? Wat moet die mens dan met al zijn beweringen, al zijn zogenaamde wetenschappers en wereldbeschouwing? Waar kijkt hij naar?
Vlees.
Naar vergankelijke dingen. Dingen die geen moment stilstaan, die altijd in beweging zijn en die zwak zijn en verdwijnen. Waar kijkt hij naar? Waar baseert hij zijn leven op? Wat dus overblijft, is niet dat wij afgaan op dat wat we hier zien, maar dat we afgaan op wat God geopenbaard heeft. En dan zou ik u toch dat vers eens willen voorhouden uit Romeinen 11. Omdat het een nogal misbruikt vers is over het algemeen. Daar staat namelijk in vers 33 van Romeinen 11... O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. En dan het misbruik bestaat dan hierin dat men zegt, nou zie je wel, daar kun je dus niet achterkomen. Gods oordelen zijn ondoorzoekelijk en Gods wegen zijn onnaspeurlijk, broeder. En dan wordt er meestal gezegd, laat dus die Bijbel maar dicht, want dat lukt je toch niet. Zijn geheimenissen... Enzovoorts, daar mag je niet aankomen, daar kun je niet aankomen. Dat is veel te heilig ook voor een mens en die begrijpt er toch niks van. Maar begrijp me nou goed, wat hier staat in dit vers is niet dat de mens het niet kan weten, maar er staat alleen dat de mens het niet kan naspeuren. Waar? Wel in de schepping uiteraard. Uiteindelijk kom je er niet. Dat wat hier namelijk in de voorgaande 11 hoofdstukken in Romeinen geschreven is, daar zou je zelf niet opgekomen zijn bij al je studie van de verschijnselen niet. En verschijnselen, weet je wat er zijn? Hè? Dat zijn dingen waar het licht vanaf komt, die schijnen, die je ziet. Maar u weet, dat schijnt alleen maar zo. Dat is heel aardig om dat in het Nederlands eens te vertellen. U weet wat schijnsel is, toch? Lichtstralen. Ja, maar dingen die schijnen, dat is of ze geven licht waardoor je ze zien kunt, of het zijn in het Nederlands dingen die ze wel zo voordoen, maar die niet zo zijn. En in de praktijk is het zo, dat alle dingen schijnen, alle dingen zien wij weliswaar, maar ze schijnen te zijn wat ze zijn. Ze zijn het niet. Onthoudt u dat woord, hè? Dat zijn dus geen 2 betekenissen van het woord, maar ook in het Nederlands is het oorspronkelijk gewoon 1 en hetzelfde. Je ziet ze wel, Maar ze schijnen. Je ziet ze omdat ze schijnen. Je ziet de lamp omdat die schijnt. Maar het schijnt alleen maar. Het is maar een idee. Je ziet een lamp, maar het is niet waar natuurlijk. Je ziet licht. En die lamp, ach, ja. Leuk, hè, die jongens, die sterrenkundigen, die weten het nog veel mooier te vertellen. Ze zeggen, zie je daar die ster? Leuk, hè? Dat licht, ja, je ziet die ster niet, je ziet het licht in je oog. De verteller zit erbij. Dat licht is een paar miljoen jaar onderweg geweest naar je toe. Wat zie je dan dus? Een ster die er misschien helemaal niet meer is. Je weet niet of hij daar is. Je weet niet of hij er nog is. Je weet zeker ook niet of hij daar nog is. Je weet het niet. Dat is met alles wat je, met alle zienlijke dingen is dat in principe zo. Op andere manier misschien. Maar ze schijnen. Daarom zie je ze. Maar je moet meteen ook via het Nederlands weten dat of ze er zijn en wat ze zijn, dat is hoogst twijfelachtig. Want dat ligt aan onze waarneming. Dat kunnen wij niet. Kijk, daarom zijn deze dingen niet na te speuren. Je weet ze niet zeker. Alles is betrekkelijk, zegt men dan. Tamelijk filosofisch, hoewel het een tamelijk wiskundige uitspraak was van meneer Einstein, weet u wel. Maar hoe dan ook, al die dingen, je kunt er niet van op aan. Waar je wel van op aan kunt, is niet van dat wat van de mens uitkomt en wat vanuit de aarde komt, wat op de lijn geschreven wordt van links naar rechts. Maar waar je van op aan kunt, is dat wat van bovenaf geschreven wordt, hangend aan de lijn, naar beneden toe en wel van rechts naar links. Nou, daar gaat het om. De dingen zijn onnaspeurlijk of onderzoekelijk, jawel, maar God heeft ze ons geopenbaard. Zie? Dus niet zelf filosoferen, maar gewoon blijven bij wat de schrift ons leert. En dat is waar wij voor gewaarschuwd worden. Want het woord was er het eerste, en pas daarna wij, zodat ook wij het resultaat zijn van de uitwerking van het woord naar beneden en wel vanuit het oosten, vanaf de oorsprong. Nou, daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de koffie. Dus dan gaan we alsnog naar de 1, oftewel de eerste letter van het alfabet. En de eerste letter van het alfabet is uiteraard een alfa. U moet alleen niet denken dat de laatste letter van het alfabet dan een bet is. Dat is niet waar, want dat is de tweede. Maar zo is het wel. Alfabet, dat is het begin van de opsomming van de letters van het alfabet. Het ABC dus eigenlijk gewoon in het Nederlands. En de eerste letter van het alfabet heet namelijk een alef. In het Grieks heet het dan een alfa. Die letter lijkt er ook een beetje op. En het eigenaardige is dat wij in het Nederlands, als wij beginnen aan het alfabet, blijkt dat geen alfabet te zijn, maar een ABC. En bij gebrek aan, ja, want die letters hebben geen echte namen. Wij noemen gewoon de letters A, B, C, D, maar ze hebben geen namen. In het Grieks hebben ze wel namen. Maar die betekenen niks, omdat het namelijk geen Griekse namen zijn. De Griekse namen van de letters zijn namelijk afgeleid van de Hebreeuwse namen van de letters en die betekenen wel wat. En omdat letters namen horen te hebben met een betekenis, hebben wij dat probleem in het Nederlands dus ook opgelost. En hebben wij op zulke scherpzinnige, moderne wijze hebben wij dat opgelost dat wij nu zeggen, A is een aapje dat eet uit zijn poot. En B is de bakker die bakt voor ons brood. Kom je erop, denk ik dan wel eens. Hè? Zinloze onzin. Dus, maar dat is meestal met onzin. Hè? Dat is meestal zinloos. Maar in het Hebreeuws hebben die namen van de letters wel degelijk een betekenis. We zullen ze één voor één wel bespreken wanneer het ter sprake komt. Want die namen zijn er natuurlijk niet voor niks. De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, ik sta te aarzelen om op te schrijven, want ik weet nooit uit mijn hoofd hoe je hem schrijft. In het moderne Hebreeuws heeft men het zo opgelost. Men doet dat, ik schrijf maar aan de linkerkant, hè. Dat is modern Hebreeuws, staat links. Hè. Heeft het zo opgelost, doet men gewoon zo en dat is het dan ongeveer. Ze schrijven hem ongeveer als een X. Voor het gemak. In werkelijkheid is die inderdaad erg moeilijk, want ik weet het ook nooit. En ik heb er diverse boeken op nageslagen, zelfs vrij recente. En er staat de Alef ook steeds verkeerd in. Dus nou ben ik het ook vergeten. Maar het is weet jij precies aan je hoofd? Ik meen dat het zo was. Zo. Dan is het zo. En dan meen ik dat hij zo ging. Ik kijk even die kant op, of ik instemming krijg. Het is heel moeilijk. Niet goed? Hij staat toch gespiegeld? Ja, kijk maar, hij staat toch gespiegeld? Die staat toch gespiegeld ten opzichte van die? Zie hoe moeilijk het is? En als je nou die mooie drukletters van het Hebreeuwse kwadraatschrift nakijkt, dan blijkt dat ze het weer zo mooi gemaakt hebben dat het weer onduidelijk wordt. En dat maakt het wat problematisch. Maar het principe is dat u twee van deze figuurtjes krijgt, inderdaad gespiegeld ten opzichte van elkaar, maar dat is bepaald niet het belangrijkste. Maar twee van deze figuurtjes van elkaar gescheiden door een backslash, heet zoiets. Een schuine streep dus. Achterwaarts. He? Ja. En dat maakt het meteen al moeilijk, want dit wordt verondersteld een A te zijn. Een alef, laat ik dat maar opschrijven, dat is beter. Het is natuurlijk geen A, het is een alef. Dit is alef. En als cijfer stelt het een 1 voor. En dat stelt hij ook voor. Deze alef, deze letter, deze eerste letter van het alfabet, staat dan ook voor de 1. Daar is weinig over te zeggen, want wat moet je nou over 1 zeggen? Het is niet dit, het is niet dat, het is niet de, het is niet, het is 1 gewoon. Verder niks over te zeggen. Dat is het eigenlijk. Als een 1, als hoofdtelwoord staat natuurlijk voor eenheid. En in de andere zin, als rangtelwoord staat het voor de eerste. 1 staat namelijk voor eenheid of het staat voor eerste. Dan zijn er nog wel meer, maar die komen pas later. Die beide gedachten zitten erin. En bij de 1 is het ook zo. Alleen als ik erover ga praten, dan klinkt het zo verschrikkelijk dom, omdat het zo vanzelfsprekend is. Want ik wilde gaan zeggen, na de 1 komt pas de 2. Eerder niet. Nee, dat is dus echt lagere schoolwerk. Je hebt eerst de 1. Maar laat ik dan anders zeggen, je hebt eerst de 1, dan een hele poos niets. En eigenlijk hoort er ook niks meer te komen. Maar bij nader inzien komt dan toch nog een 2 en een 3 en een 4 enzovoort. Oftewel, je hebt eerst een alef. En dan heb je toch nog een beet, een gimel, een dalet, een he en al wat er verder komt. Dat is de gedachte. De gedachte is namelijk deze, dat dit is weliswaar een 1 of een alef, maar die bestaat eigenlijk niet. Die bestaat hier niet. Wij leven namelijk, om het nou eens weer moeilijk te zeggen, wij leven namelijk in een zogenaamde dualistische wereld. Daar is iedereen het erover eens, men is het alleen niet eens over de inhoud van de uitdrukking. Het lijkt net politiek. Men weet dat wij in een dualistische wereld leven, maar verschillende mensen verstaan verschillende dingen onder het begrip dualistisch. En daarover maken ze dus ruzie. Daar zijn de verschillende richtingen uit, van het denken uit ontstaan enzovoorts. Nou goed, daar ga ik me niet mee bezighouden. Ik zeg alleen, een dualistische wereld betekent dat het een wereld is die gekenmerkt wordt door een 2. Door een duo. Dat wil zeggen, alle dingen hebben ook een andere kant. De keerzijde van de medaille, weet u wel? Kruis of munt. Links of rechts. Boven of beneden. Voor of achter. Licht of donker. Man of vrouw. Hé? Ja, dat verhaal is dat, hè? Zienlijke en onzienlijke dingen. Want ook onzienlijke dingen maken, althans gedeeltelijk, deel uit van de schepping. Het zijn allemaal dingen die tegenover elkaar staan en die met elkaar te maken hebben, maar niettemin van elkaar gescheiden zijn. In die wereld leven wij. Dat is precies het schema wat ik hier net op heb geschreven. Noord en Zuid tegenover elkaar en ook Oost en West tegenover elkaar. We zitten daartussen en moeten elke keer weer kiezen. Daarom loopt de mens, zeg ik altijd, op twee benen. En als je weet hoe die kiezen moet, is het geen probleem. Als je niet weet hoe die kiezen moet, dan gaat hij hinkelen en dat houdt hij niet lang vol. Dan valt hij vanzelf een keer. Hoe lang hinkt gij nog op twee gedachten? Waarmee je maar weer ziet, dat is een Bijbelse term hoor. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Waarmee je maar weer ziet dat de benen van de mens staan voor gedachten. Je kunt namelijk rechts denken, je kunt links denken. En ik heb het niet, nou, ik wil zeggen, ik heb het niet over politiek, maar laat het maar even in het midden. Politiek bedoel ik. Nee, in het midden, dat heb je toch ook. Hè? Nou, laat maar zitten. Maar in ieder geval, die twee benen staan voor twee richtingen die men in kan slaan. Alle dingen hebben een linker en een rechterkant en het is maar wat wij kiezen. Dat is het probleem van de wereld waarin wij leven. Daarom bestaat in deze wereld ook geen rust. Men verkeert altijd in het spanningsveld tussen die twee. Hoe dan ook, waar dan ook. Alle problematiek die de wereld kent is altijd terug te brengen, in zijn eenvoudigste vorm, is altijd terug te brengen tot links of rechts. Die twee in ieder geval. Dat wil zeggen dat een echte één in deze wereld dan ook niet bestaat. Terwijl wij aan de andere kant wel weten dat die één er zou moeten zijn. En het bijzondere is dan dat aangezien die één hier niet is en wij weten toch dat er een één is, betekent het tegelijkertijd dat die één geen deel uitmaakt van de schepping. Nou, als het geen deel uitmaakt van de schepping, waar maakt het dan wel deel van uit? Om zo te zeggen, waar is het dan? Wat is het dan? Maakt niet ergens deel van uit, want dan zou het weer niet een één zijn. Hè? Maar wat is het dan? Wel, dat is de schepper, uiteraard. Hij is die één. Je kan niet missen. Als je nou alleen maar neemt over wat de Bijbel zegt over de mens. Er wordt de mens geschapen. En het is niet goed dat de mens alleen zij is. Zij moet een hulp hebben tegen hem over, staat er dan. Want zijn twee. Alles is meteen twee. En meteen ontstaat inderdaad het spanningsveld tussen de twee. Ik bedoel er niks negatiefs mee hoor. Maar de hele wereld hangt van spanningsvelden aan elkaar. Want tussen die spanningsvelden, tussen het positief en negatief, of tussen het links en rechts, daartussen bewegen zich deze trillingen waar we het er straks over gehad hebben. Dat is zo'n spanningsveld. Zie? Dus hoe dan ook, die één, die hoort eigenlijk niet eens bij de geschapen dingen. Wij weten wel dat hij er zou moeten zijn, maar hij is er feitelijk niet. We kunnen hooguit een voorstelling van maken. We kunnen hem missen en zeggen, daar moet er nog één wezen, maar we weten niet hoe het zit. Die één is er niet. En in de Bijbel druk je dat heel eenvoudig uit. Er is niks filosofisch aan hoor. Druk je heel eenvoudig uit. In de Bijbel staat namelijk de mooie uitspraak in de Hebreeën. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is Hebreeën. Ja, natuurlijk. Gij zult dan tot mij zeggen, dat gaat over het oude verbond en het nieuwe verbond. Ja, dat is juist, maar dat kun je overal van toepassing brengen. Dat gebeurt in diezelfde Hebreeënbrief ook. Want het eerste wordt weggenomen en het tweede wordt in de plaats daarvan gezet. Dat betekent dat de eerste hier niet is. De tweede is pas het daadwerkelijke begin. De tweede drukt zich pas uit in een geschapen wereld. En dan wordt er dus inderdaad gezegd, de eerste gaat weg. Namelijk het oude verbond. Maar daar hoort ook bij het priesterschap naar de ordening van Aaron, want daar gaat het in Hebreeën over. In dat verband wordt het ook gezegd. Betekent ook dat die oude offers worden weggenomen en worden vervangen door het offer van het nieuwe verbond. En dat het bloed van het oude verbond opzij gezet wordt en dat in plaats daarvan komt het bloed van het nieuwe verbond. Nou, zo kan ik nog een poosje doorgaan. Maar een van de dingen die ik zou moeten noemen is natuurlijk, hij neemt de tabernakel weg, want die was maar tijdelijk. Dat was de eerste tempel, de tabernakel. Die was maar tijdelijk. Die hoorde hier ook eigenlijk niet. Zeker niet in een woestijn. En dus wordt die uiteindelijk vervangen en komt daar de tempel definitief voor in de plaats. Nou, zulke dingen zien we steeds opnieuw. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de wereld die wij kennen. Voor ons, wat ons betreft, is dit de eerste wereld, maar dat is ook niet de blijvende. Gaat ook voorbij, komt ook een tweede in de plaats. Dat principe van die eerste, die is er wel, maar die maakt geen deel uit van die wereld. Dat drukt zich herhaaldelijk uit, dwars door alle bedelingen, dwars door alle eeuwen heen. Steeds opnieuw komen we hetzelfde principe tegen, dat het eerste voorbij gaat. Er komt namelijk iets anders voor in de plaats, want het eerste is hier niet. Nou, en zo is het met de Bijbel ook. Daar hebben we het nogal over, want ik kan moeilijk gaan praten over iets wat er niet staat, maar ik had u moeten zeggen dat als je de Bijbel begint te lezen, begin je inderdaad niet met een alef, niet met een alfa of hoe het maar heet, niet met een a, niet met een 1, maar het begint met een 2. Daar hebben we te zijner tijd dan wel over. De eerste letter van de Bijbel is inderdaad een beet, een 2 dus. En die staat er heel uitdrukkelijk, we zullen dat wel zien, die staat namelijk groot gedrukt, of groot geschreven. Dat gebeurt anders nooit, of bijna nooit. Maar bij die gelegenheid wordt die letter aan het begin van de Bijbel groot geschreven. Het wijst erop dat, let op, dit verhaal wat hier verteld wordt, is een verhaal over twee. Over dualisme, over strijd, over tegenstellingen waar geen eenheid is. En je mist dus de één. Maar het is juist die één, die weggelaten één aan het begin, die zich openbaart in het verhaal wat verder volgt. Maar laat ik het anders vertellen. en weer de draad oppakken waar ik net mee begon. Deze 1. Dan, het is een 1. Het is een alef. Maar iedereen kan zien dat het geen eenheid is. Hij bestaat in ieder geval uit 3 delen. Dus er is op zich al wat bijzonders mee aan de hand. In zichzelf deugt er al wat aan die letter niet. Maar laat ik maar verder gaan. Hij wordt genoemd, daar kom ik nog op terug, maar dat zal volgende keer dan worden. Maar laat ik maar verder gaan. Hij heet Alef. En Alef, dat is niet alleen maar de naam van die letter, maar het is het Hebreeuwse woord voor de kop van een rund. Een kop van een dier dus. De kop van een rund speciaal. Men zegt de kop van een stier. Maakt weinig uit, maar heel speciaal de kop van een stier. Stierenkop. Dat zegt u wel, dat zie ik er niet in terug. Nee, in die alef niet. Maar het eigenaardige is, in een alfa, de Griekse eerste letter van het alfabet, vind je hem wel terug. En in de Nederlandse, de Latijnse dus, vind je hem ook wel degelijk terug. Want, ja, wij schrijven een A, heel, ja, wij leerden op school, dat is een eentje die achterom kijkt, moet je je toch voorstellen. Een eentje die achterom kijkt, hè? U ziet hoe goed ik opgelet heb. Ik ben natuurlijk maar heel kort op school geweest, maar ik heb heel goed opgelet. Een eentje die achterom kijkt. Zo. Zijn jullie niet op zo'n school geweest? Oh, dat verklaart een boel. Nou ja, laat maar. Maar... het is geen eentje die achterom kijkt. Het is een heel raar verhaal. Wat het is de kop van een stier. Ja, in het Nederlands ook nog. Alleen wij schrijven, begin ik met de hoofdletter. Ach, laat ik met die kleine letter door. Hij is namelijk niet zo, maar die bocht die gaat de andere kant op. Zo was hij van oorsprong. Sterker nog, hieronder ging hij ook de andere kant op. Zo dus. En daar heb je niet al te veel verbeelding nodig om daar de kop van een stier in te zien. Daar ligt alleen op zijn kant, maar je kijkt er nou van bovenop. Hè? Zo moet je zeggen dat van dag. En er zitten hier zijn ogen ongeveer en er zitten zijn neusgaten. Dat begrijp je wel zo ongeveer. Hè? Ja. Er ligt toch nog een beetje tekenen. Zo.
Volgens mij in bril op.
Ja, hè? Nou, in ieder geval, die A, die kleine letter A, die drukletter van ons, dat is oorspronkelijk inderdaad zo'n kop van een stier met netjes 2 horens en daarmee is verklaard waar onze hoofdletter A dan vandaan komt. Dat heeft de juffrouw mij niet uit kunnen leggen. Juffrouw van Straten met dubbel A kon mij niet uitleggen waar die hoofdletter A vandaan kwam. Want die hoofdletter A schrijven wij zo. Toen hebben we hem dus nog een slag gedraaid. Van kleine letter naar hoofdletter draaien, dus een kwartslag naar rechts. En dan staan de hoorns van die stier, die staan naar beneden. En hier zitten dan zijn oogjes enzovoorts. En wij moesten mooie rechte lijnen maken van zo'n hoofdletter A. Maar u ziet, dat was oorspronkelijk zeker niet het geval. Maar het is diezelfde stierenkop. Nou zie je tenminste verbanden tussen. Er zit alleen een fout aan. We hebben hem de verkeerde kant op gedraaid. We hebben die hoofdletter A hebben we de verkeerde kant op gedraaid, want hij hoort eigenlijk met het punt naar beneden. Zo dus. Zo ongeveer, hè? Ja, ik had hem natuurlijk mooi rond moeten tekenen. Maar hij hoort met de punt naar beneden en met de horens naar boven. Of anders gezegd, hij hoort met de opening naar boven en dicht naar beneden. Want zo zit het eigenlijk. Zo hoort hij geschreven te worden. In sommige oude schriftsoorten vind je hem dus inderdaad zo terug. En hoe dat komt dat hij bij ons omgedraaid is, weet ik niet. Maar wij hebben hem getekend als een dak. We hebben hem dichtgemaakt van boven en is dat geregeld. We hebben tenminste een dak erop. Een gog in het Hebreeuws. En gog, dat weet u misschien ook nog wat dat is, hè? Gog, Magog, Mezeg en Tubal en hoe ze maar heten mogen. Die volkeren die hebben een dak boven zich gemaakt. Die hebben alles dichtgemaakt van boven en een schot buiten. Soms denk ik, in Nederland gaat men ook zo te werk, maar was het maar letterlijk waar? Want Nederland is een mooi land, maar het moest overdekt wezen natuurlijk. Maar ik bedoel het nou letterlijk. Dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, we hebben een letter inderdaad verkeerd omgezet. Dus met de horens, met de open kant dus eigenlijk naar beneden. Maar een alef is dus inderdaad de kop van een stier. Maar dan gaan we even verder. Hè? Dan gaan we even verder. Een kop is inderdaad, via een ander woord, het begin van de dingen. Resh. Het Hebreeuwse woord resh, hoofd. betekent inderdaad het begin. Een kop, ook van zo'n stier, is natuurlijk het begin. Daarin hebben alle dingen hun oorsprong. Het bijzondere is trouwens dat als je echt een oude sterrenkaart hebt, ik weet niet of ze nog hebben tegenwoordig, maar als je echt een oude sterrenkaart hebt, dan staat de stier daarop afgebeeld, niet in zijn geheel, maar alleen maar zijn kop. Het sterrenbeeld stier is namelijk alleen maar die stierenkop, meer niet. Want het drukt namelijk inderdaad uit dat het begin is waaruit alle dingen voortkomen. Dat wil zeggen, je hebt eerst de kop van de stier en dan een poos niks. Nou ja, er zit een nek aan natuurlijk, hè. En dan de rest van het lichaam. Dat verhaal van dat hoofd en het lichaam is natuurlijk een heel algemeen verhaal. Omdat het hoofd namelijk altijd de uitbeelding is van het begin, de oorzaak der dingen. Dat waar het leven vandaan komt. Het hoofd is dus per definitie een aanduiding van de schepper die leven geeft. En het lichaam is daarna altijd een uitbeelding van schepping. Een schepping die inhoud geeft aan de schepper. Of ik moet, ja, hoe moet ik zeggen. Een schepping die de schepper naar buiten vertegenwoordigt, gestalte geeft. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Maar die kop, of het hoofd, of ook de kop van de stier, of die alef, is de oorzaak der dingen. Het is de eerste letter van het alfabet, zei ik er straks. En dan komt er een poos niks. En dan komen de B tot en met de TAF. De 2 tot en met de 400 komen er dan nog achteraan. Maar ze zijn allemaal ontleend aan de 1. Als er geen één is, komt de rest ook niet. Al de rest is van die één afgeleid. En die één geeft zijn leven, zijn bestaan aan de hele rest. Het hele punt is dat wij leven dan in een wereld van twee. En wij weten dat ook zo goed, omdat wij weten dat er eigenlijk eenheid zou moeten zijn. En we zoeken naar eenheid. En het probleem van de mens is gewoon dit, dat hij die eenheid niet vindt. Hij kan hem ook niet vinden. Die is hier niet. Voor iets wat er voor door moet gaan, iets wat er een afbeelding van is, maar het is hier niet en daar gaat het om. Die één die vind je namelijk niet hier beneden, maar boven. Zelfs in onze aanleg kun je dat eventueel nog terugvinden, maar het is het principe van twee die tot één worden. Maar in ieder geval, de één zit, één is boven, één is namelijk de schepper zelf. Daaraan ligt ook ten grondslag, ik vertel het misschien wat door elkaar, maar ik weet nooit in welke volgorde ik het moet vertellen. Daaraan ligt ook ten grondslag het merkwaardige verschijnsel dat deze alef weliswaar geschreven wordt, nogal gecompliceerd mag je wel zeggen, maar er wordt nooit uitgesproken. Het is een letter die niet uitgesproken wordt. Wij zeggen wel gemakshalve die alef is onze A, ja dat kan wel zijn, omdat het misschien toevallig de eerste letter van het alfabet is, of weet je veel waarom. Maar in ieder geval, wij spreken een A uit, maar een alef wordt in het Hebreeuws niet uitgesproken. Wij geven hem meestal de waarde van de A, maar nou moet je even goed opletten. Ik heb eerder gezegd, alle letters, alle Hebreeuwse letters zijn medeklinkers. Die alef kan dus nooit een A zijn, want een A is een klinker. Maar die alef is een medeklinker die niet wordt uitgesproken omdat eenheid hier niet bestaat. We weten dat hij er is, daarom schrijf je wel wat, maar je slaat hem over bij het uitspreken. Je kunt hem geen gestalte geven. Wat daarna gebeurt, is natuurlijk dat je weet dat het een medeklinker is, maar een medeklinker als zodanig is niet uit te spreken. Dat heb ik eerder uitgelegd. Medeklinkers zijn immers begrenzingen. Op verschillende wijze. Dat zijn begrenzingen van de klinkers. Zodat het logisch is dat nu of voor deze alef of na deze alef een klinker uitgesproken wordt. Een medeklinker is namelijk of het eind van een klinker of het begin van een klinker. Een van beide. Dus je moet er voor die alef moet je een klinker hebben of erna. Een van beide. Maar aangezien de alef zelf toch niet uitspreekt, maakt het helemaal niet uit of hij ervoor en erna komt. En omdat we toch zelf mogen kiezen, spreken wij dus de klinker A uit voor of na de alef. Goed, er is tenminste één die lacht, die heeft het begrepen. Ja, je spreekt namelijk de alef niet uit. En in de praktijk, officieel is het dus zo, je spreekt een A, een klinker. Als het een klinker is, nemen we maar een A gemakshalve. Hè? Je spreekt dus een klinker, een A uit voor de alef of na de alef. Maar aangezien de alef zelf toch niet uitspreekt, maakt het niks uit. Je spreekt dus een A uit op de plaats waar een alef staat. En daardoor ontstaat het misverstand dat de alef dus toch een klinker is. Maar het is niet waar. Het is een medeklinker die niet uitgesproken wordt. Dat moet u onthouden. En achteraf blijkt dat ook wel andere klinkers volgen na deze alef. Of er vooraf gaan een E of een I of wat dan ook maar. Dat komt al net zo goed voor. Dus je moet nooit zeggen, alef is onze letter A. Het komt ongeveer overeen in zekere zin. Als eerste letter van het alfabet worden overeenkomstige eigenschappen aan toegeschreven. Maar het klopt niet. Een alef is een medeklinker die niet wordt uitgesproken. En in sommige gevallen komt hij inderdaad zodanig in een woord voor dat hij echt volledig overbodig is. Er wordt niet uitgesproken, er wordt geen waarde aan toegekend, maar hij staat er wel. Ja, als waarde als getal natuurlijk wel. Het is een 1 die dan minder in het woord staat. Maar voor de uitspraak maakt het helemaal niets uit. Hij wordt niet uitgesproken. Waarom niet? Omdat die eenheid of die ene, alles met hoofdletters, die is hier niet. Die maakt deel uit van een andere wereld. We vinden wel een afdruk van hem, maar zelf is hij hier niet. Dat is de gedachte. Dat is een variant op die gedachte waar we alles bij stilgestaan hebben naar aanleiding van Johannes 1. In de beginnen was Logos. Maar hoe begint het woord? Het begint inderdaad met iets wat hier niet is. Een alef. Wij zijn altijd het begin van het verhaal kwijt. Van de Bijbel dus ook. Niet alleen die ene letter, daar gaat het nou niet om. Maar van de Bijbelse geschiedenis ook. Het begint wel ergens, maar het begint tamelijk vaag. Het begint in ieder geval ergens nadat er al wat geweest is. We weten niet zo goed wat er geweest is, maar het was een alef natuurlijk. En dan ineens komen we in Genesis 1 vers 2 bij dat er was licht in de duisternis. Dan begin je met je dualisme. Begin je met je twee. En dat de scheiding was scheiding tussen wateren beneden en wateren boven. En scheiding tussen water en droog land. Om maar eens wat te noemen. Hè? De Heer maakte scheiding tussen dit en dat. En tussen zus en zo. Dat is het hele verhaal van Genesis 1. Daar ontstaat de tweeheid. Waar vroeger eenheid was. Maar die één kennen we niet. We weten dat die er moet zijn. En dat we ook na die één onderweg zijn. Als het goed is. Dan moeten we weer bij uitkomen. Maar hij is hier niet.
Is daarom de groet in het zuiden des lands in deze tijd. Of volgend jaar in deze tijd. Zo, Alef.
Nee, dat helaas. Voor zover mijn kennis gaat van de Nederlandse etymologie van alaaf, betekent het alle elf. Ja, hij is wel aan de verkeerde kant, geloof ik, hè? Ja, ja. Nee, het komt van alle elf. Want u weet, men kiest in Prins Carnaval op de elfde van de elfde om 11:11. Ja. Het zijn allemaal elf. Er is ook wel heel bijzonders met dat merkwaardige priemgetal aan de hand. Maar daar hebben we het nog niet over, hè? Over die elf. Maar alaaf komt van alle elf. Die lui hebben ze alle elf op een rijtje. En dat kan natuurlijk niet, want er zijn er geen elf. Maar goed, dat dachten we waarschijnlijk al. Maar dat is de aardigheid ervan, schijnt het. Het punt is dus dat deze eerste letter van een alve, hij is er wel, maar doet feitelijk niet mee. De eerste vinger van de hand, weet u welke dat is? Nee. Ja. Ja, het hangt er vanaf welke kant je telt. U weet, de linkerhand is die waar de duim rechts zit of zoiets. Zo was het toch? Nee, je kunt van de andere kant binnenkomen. Dat is waar. En zo wordt er in de Bijbel soms ook over gesproken. Maar primair is het zo dat de pink is de eerste. En die zit er wel, maar wat doe je er eigenlijk mee? Ja, klarinet spelen, dat kan ik nog bedenken. Saxofoon, dan moet je zo'n ding hebben. En je kunt er je oog mee uitkrabben. Ja, dat is en je neus. Nou, ik kijk gewoon de kring even rond en dan zie ik dat even zo. Maar in de praktijk kun je hem van alle vingers het beste missen, want hij blijkt weinig te doen. Ik heb me dat laatst laten uitleggen. Inderdaad door een saxofonist. Die vertelde mij, kijk, waarom het zo moeilijk gaat met die pink en die ringvinger en waarom je zo moeilijk onafhankelijk van elkaar kunt bewegen, dat laat zich heel eenvoudig verklaren, want de pink en de ringvinger zitten gemonteerd aan dezelfde pees. Dus ze hebben samen maar één spier waardoor ze bediend worden. Die pink heeft geen aparte spier. Dus er zit er één voor je ringvinger, één voor je middelvinger, je wijsvinger, voor je duim ook. Maar die pink, die hangt er een beetje bij, die Die moet er wezen, anders kun je geen tweede vinger hebben. Als er geen één is, kun je geen tweede hebben natuurlijk. Dat is dan ook alles ook, maar dat houdt hem niet op. Met die pink doe je dus in de praktijk ook niks. En de mijne trouwens ook niet, daarom kan ik ook geen piano spelen. Dat ding indrukt, dan zakt die van mij meteen helemaal in elkaar. Dat is niks mee te beginnen haast. Hè? Nee, nou, dat is het verhaal. Die pink, die is er wel, maar die kun je net zo goed vergeten in de praktijk. Daar doe je weinig mee. Kracht zetten in ieder geval niet. Je telt hem alleen, maar daar houdt het ongeveer mee op. En die vijfde, dat is inderdaad de duim, maar dat is wel zo'n uitgebreid verhaal, maar dat is met de duim natuurlijk duidelijk, hè. Die ene duim, daar zal je gedacht zijn wat je daaruit kunt zuigen. Ja, inderdaad. Nou goed. Maar inderdaad, die ene duim die staat tegenover die andere vier. En die wordt verondersteld ongeveer hetzelfde te kunnen doen. Ze staan tegenover elkaar en ze wegen tegen elkaar op, dat is het eigenlijk, hè. Want die duim is trouwens wel eens wat mee. Er zijn namelijk mensen die... nou, Mongolen bijvoorbeeld, hè, die gebruiken de duim niet, hè? Nee. Nee, dat is echt waar. Allemaal gewoon. Ach, geen van allen, geen van de Mongolen. Ik kijk even rond. Oh, sorry hoor. Nee, mijn jongste broer dus, die pakt de dingen zo beet. Die opponeert de duim niet. Die werkt niet met de duim. Maar dat is een ander verhaal. Ook typologisch is dat een ander verhaal. Die pink en die andere vingers horen gewoon bij elkaar. Maar de meeste kracht zit niet in die pink. Maar zit in de derde en de vierde vinger. Dat moet u eigenlijk gewoon weten. Ik heb dat schema van vorige keer helaas nu weer van bord gehaald natuurlijk. Vanwege de ruimte. Maar het zal duidelijk zijn. De kracht zit in de derde en de vierde. Die horen namelijk bij elkaar. Dat is namelijk ziel. Dat heet ziel. Die derde en die vierde. He? En die anderen zijn er wel, maar die doen niet zo fanatiek mee. Maar die vijfde, die stond helemaal niet in het schema. Die hoort namelijk eigenlijk in een ander vlak thuis, die hoort te opponeren. Vijf staat voor verborgene dingen die wel in deze wereld komen en actief zijn, maar die dan toch van de andere kant komen. Dat wil zeggen, ze horen tot onzienlijke dingen. Oftewel, het is een ingrijpen in de gang van zaken van de schepping, door de schepper zelf, van buitenaf. Actief overigens, maar... Niettemin onzienlijk. Het heeft alles te maken natuurlijk ook met onze tegenwoordige vijfde bedeling. Maar goed, daar komen we vanzelf al een keer over te praten. Maar de eerste, dus, dat is die pink, die hangt er zo'n beetje bij. Dat is zo'n gammel ding, er moet er wezen, maar heb je het mee gehad. Heeft hier geen waarde. De andere wereld wel. En daar gaat het maar om. Want dat is wat die Alef voorstelt. De kop van de stier, maar wat voor het menselijk lichaam geldt, en wat voor het lichaam van Christus geldt, geldt ook voor het lichaam van die stier. Dus precies hetzelfde beeld, namelijk dat al wat het lichaam nodig heeft, komt tot het lichaam via het hoofd. Al wat je voor de taal, voor het spreken, voor letters en cijfers, zal ik maar zeggen, al wat je nodig hebt voor het woord, komt via de alef, namelijk via deze één. Zelf speelt hij geen rol in deze wereld. Hij steekt ook uit, hoort tot een andere orde, maar hij is er wel. En zo gaat het verhaal verder, want het lichaam kent vervolgens inderdaad vier van die poten die eronder staan. Hè, bij zo'n stier dan in ieder geval. Bij mensen twee armen en twee benen, hoewel het ook beide aangeduid wordt als poten bij gelegenheid. Maar niettemin staat vier tegenover die één. En die één is inderdaad, of die één moet zo doen eigenlijk. Die één is inderdaad dan die kop waaruit het leven komt en waaruit het leven gegeven wordt aan de rest. Wat wij waarnemen in de wereld is alleen dat lichaam. Al die andere letters van het alfabet. Wat wij uitspreken aan letters zijn inderdaad al die andere 21 letters. Want het zijn er 22 totaal. Maar die eerste wordt niet uitgesproken. Later hebben we nog iets over de Ayin, met een getalswaarde van 70. Daar is ook wat bijzonders mee aan de hand met de uitspraak. Daarvan weet men niet hoe men die zal moeten uitspreken. Men is het daar niet helemaal over eens. Maar in elk geval is het zo, men kent er wel een uitspraak aan toe. Maar aan de Alef wordt totaal geen uitspraak toegekend. Dat wil zeggen, die eerste, die wordt overgeslagen. Deze wereld begint pas met een 2. Want die 1 is een uitbeelding van de grote eenheid van de schrift, die helaas binnen het christendom nogal eens tot een veelheid gemaakt wordt. Daar heb je het oude misverstand weer, hè? Want het is een eenheid, dat is namelijk God zelf. Helaas maakt men er een drieheid van of iets dergelijks. Door misverstand. Want als ik nou zeg dat in deze wereld geen eenheid bestaat, dan betekent het toch inderdaad dat als God zich openbaart in deze wereld, dat we hem dan ook niet zien als die ene. Maar dat hij zich inderdaad openbaart in verschillende hoedanigheden, zal ik maar zeggen. Ook onder verschillende namen, in verschillend uiterlijk. Maar dus ook, vandaar dat je ook tot zo'n leer van een drieheid kunt komen. Weliswaar ten onrechte, maar je kunt daartoe komen. Maar je verwart dan de Godheid als zodanig met de wijze waarop hij zich openbaart. En dat moet je natuurlijk niet doen. Je moet beseffen dat het gaat om één en dezelfde God. Een God die één is en waarvan het ook uitdrukkelijk gezegd wordt in de Hebreeuwse en dus Joodse geloofsbelijdenis van Deuteronomium 6 vers 4. Waar we later ook nog wel eens op terug zullen komen, maar waar ik dan nu maar mee eindig. Deuteronomium 4, waar... Even kijken. Nee, Deuteronomium 6 bedoel ik. Deuteronomium 6, vers 4. Waar staat dat Israël dient te luisteren naar het woord uiteraard. Hoor Israël, Jehovah, onze God is één Jehovah. Hij is één. God is één en hij draagt de naam van Jehovah. En ik noemde Deuteronomium 4, dat klopt natuurlijk ook, want er staat in vers 35. Opdat gij weten dat de Heere die God is, er is niemand meer dan hij alleen. En zo is het maar net. Die ene die we hier niet zien, die geen deel uitmaakt van de schepping, maar die wel de oorzaak en oorsprong is van de hele schepping en dus ook van het hele alfabet. Wel, die Heer is die één uiteraard. En die Alef, die kop van de stier zoals het dan heet, is inderdaad de uitbeelding van die God die leven geeft aan de hele schepping. Dus die Egyptenaren waren zo dwaas nog niet toen zij die ene heilige stier daar hadden staan in de tempel. De Apis, de heilige stier. Want die was een uitbeelding van de godheid. Degenen die het echt fout deden, dat waren de Indiërs natuurlijk. Hè? Die stelden tegenover één heilige stier van Egypte vele heilige koeien. En wat dat een uitbeelding is makkelijk genoeg. Bij het begrip koeien kun je wel weglaten. Tegenover de één stelt men de veelheid. Oftewel tegenover de schepper stelt men de schepping. Dat is Romeinen 1, precies ook van toepassing. Ik heb de schepping geëerd boven de schepper. En verder natuurlijk, ze hebben het vrouwelijke gediend en dus de veelheid boven het mannelijke, namelijk het enkelvoud van de godheid zelf. En u ziet dat ook in de geschiedenis van de wereldgodsdiensten we dezezelfde afwijking terugvinden. Hoe verder terug, hoe beter het in elkaar steekt. En hoe dichter naar onze tijd, hoe verder de geschiedenis vordert, hoe meer men afwijkt inderdaad van het oosten en van de oorsprong. Daar laten we het voorlopig bij en we gaan volgende keer dan verder met dit verhaal over die ene God die Jehovah heet.